mogelijkheden.
Broeders, zusters, goedemorgen. Het wordt vandaag er even tegenaan gaan. Een moeilijke preek. Het is een moeilijke preek. Dus als je straks eruit gaat, uit de ark, dan zeg je het was een moeilijke preek. Maar ik hoop wel dat je begrijpt. Ik ga voor de vierde keer spreken over een nachtgezicht uit Zacharia. Of Zacharia, voor ons is dat wat duidelijker, denk ik, als Nederlanders. Zacharia. En je weet, hij heeft er 8, dus volgend jaar houden we er nog 4 over. Wordt weinig over gesproken, want ik zal je vertellen, ze kunnen er niet zo mee uit de voeten. En dat zie je ook bij de vertalingen, en daarom heb ik de NBV, lezen we maar niet, dat bespaar ik je. Anders raak je zo in de war, dan denk je, wat is dat allemaal, roodvossen, goudvossen, goudvissen, waar gaat het over? Hè? Dus toen dacht ik, we doen het gewoon lekker vers voor vers. Dan bouw het op en dan zie je niet tegelijk alles. En dat is ook wel eens goed. Ja? Goed, dan begin ik bij vers 1. En ik heb ze voor je vertaald uiteraard. Daar komt ie. Van Zacharia 1. Vers 7. En ik ga met je door tot en met 11. En dan maak ik een sprongetje naar 18 en 19 als ik het nog goed heb. Maar dat merk je vanzelf of ik het goed heb. Op de 24e dag van de 11e maand, dat is de maand Shevat, nee, dat doet aan Shabbat denken, ja, in het tweede jaar van Darius, dat doet dus aan Perzië denken, oftewel Babel, geschiedt het woord van de Heer tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Ido, de profeet, zeggend, nou, is heel wat. Die zegt, dat is een aanhef. Dan gaan we gelijk maar door naar vers 2. Het is 8, maar dat doen we niet. Het valt op dat hij met een datum begint. Dus hij dateert de boel. Dan zeggen, dit is echt gebeurd. En de datum is 519 voor Christus. 519 voor Christus. En de dag is de 15e februari. 3 maanden daarvoor spreekt de Heer door Zacharia, of door Zacharia, het volgende. Keer terug tot mij. Dan keer ik terug tot jou. Dat is mooi, hè? Die kan ik voor jezelf horen. Dus er zit, als ik dit hoor, keer terug tot mij, dan keer ik terug tot jou, daar hoor je de wederkerigheid in. Ja, er zit ook keren in. Wederkerigheid. En hij gaat dan door. Luister naar mij en geef gehoor aan mijn woord. Een aantal jaren daarvoor, om precies te zijn, vanaf 538 voor Christus, trekken mensen weg uit Babel. Daartoe zijn ze opgeroepen. Ze trekken weg om weer te gaan wonen in hun eigen land. Ze trekken weg uit Babel om Gods woorden te gaan doen in hun leven. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze de tempel herbouwen. Dan gaan ze het huis van God, of zal ik zeggen het huis voor God, aandacht aangeven. Op het moment dat vers 7 speelt, waar we nu mee bezig zijn, regeert Darius 2 jaar. En Darius is een potentaat, je zou kunnen zeggen een dictator. Hij onderdrukt mensen. Van hem mag jij, maak het gelijk persoonlijk, dat is een vorst, hè, in de hemel, die tegen God is. Van hem mag jij niet in vrijheid leven. Van hem mag jij de Heer niet dienen met je leven. Ja? Leuk om de woorden te horen, leuk om erover te praten, maar nou het doen. Dus van hem mag je Gods woorden niet gaan doen. Van hem mag je dus eigenlijk niet wegtrekken uit het Babelse. Nou begrijp je gelijk, als je het woord Gods woorden niet gaat doen, dan trek je niet weg uit het Babelse. Ja, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Dat is simpel. En wat merk ik dus, zelf aan de lijve, en jij ook, en wat merken die mensen toen? Er is een strijd aan de gang. En die is nu ook aan de gang. En die strijd, die oorlog, die gaat om levens van mensen. Die strijd die gaat om levens van jongeren. Die gaat om levens van onze kinderen. Daar gaat die strijd om. En dan zie je ook toen, dan zie je dat mensen voor zichzelf kiezen. Aan hun eigen huis bouwen. Ze hebben zo'n mooi huis in Babel. Ja, daar zijn ze zo trots op. Kunnen ze echt niet verlaten. Want wat krijg ik terug als ik hier wegga? Als ik dit inlever? Ze vullen hun leven dus zelf in. Los van Gods woord. Los van, en ik koppel hem even door naar onszelf. Los van wat Jezus tegen jou en mij zegt. Eigenlijk denken ze niet meer aan de tempel. Ah, leuke religieuze dingen, dat is prachtig. Hè? Een beetje kikken, een beetje... Hè? Maar ze bouwen dus, omdat ze er niet meer aan denken, bouwen ze ook niet meer aan de tempel. En je hebt het al gehoord, geestelijk gezien gebeurt dit ook in onze tijd. Vandaag de dag, of moet ik zeggen vandaag de nacht, goed. Mensen verliezen hun leven met Jezus dan uit het oog. En je kan jezelf erop betrappen. Ja? Niet wettisch hoor. Niet van, oh nee, dan ben ik weer. Niet zo krampachtig. Hè? Soms heb je het door. En soms heb je het even niet door. Mensen in het Babelse, die kiezen voor zichzelf. En dat zeggen ze dan ook. Hè? Dan gaan ze op een gegeven moment, dat zijn echte, volle evangeliemensen, die heb ik horen zeggen, ik ga nou maar eens voor mezelf kiezen. Ik denk, dat is toch wel vreemd. Heb je nou niet door wat je zegt? Ja? Natuurlijk bedoelen ze er iets mee, maar wel dat ze de eigen gang nou wel eens willen gaan. Zoiets. Ze kiezen voor zichzelf. En dan zie ik in die tijd, in die nacht, dat zien we in vers 7, ons eerste vers, geschiedt het woord van de Heer tot Zacharia. Dat zien we in vers 7, tweede gedeelte. Zacharia. Weet je nog wat dat betekent? Zachar en ja. Even in twee stukken verdelen. Eerst is het werkwoord, het tweede is het zelfstandig naamwoord. Zacharia betekent de Heer gedenkt. Het is ook wel in herinnering brengen. Dat is Zachar. De Heer gedenkt mensen. Je zit hier, de Heer gedenkt jou en mij, hij gedenkt ons. En waarvoor gedenkt hij ons? Voor, luister goed, voor zijn toekomst. Hé, ik dacht dat ik een toekomst had. Ja, die heb je ook met hem. Dat is zijn toekomst voor jou. Zacharia, daar zou je zo gauw overheen lezen, want er staat er gewoon zoon van Berechia. Is dus een zoon van Berechia. Berechia, wat betekent dat nou weer? Daar hoort Barak in. Ja? Barach. En ja, dat is niet moeilijk, hè? Dat is weer de Heer. Dus dat betekent de Heer zegent. De Heer zegent jou en mij. Hij zegent ons. En mijn vraag is natuurlijk, merk je het op in deze coronatijd, dat hij ons zegent? Of merk je alleen op dit mag niet en dat kan niet, oh, dat is weer... Dat is een ander leven. Dan zak je eigenlijk weg in Babel. Berechia, dat is weer de zoon van Ido. En Ido betekent de ijverige. Ja? Hij ijvert voor God. Dat is mooi, hè? Hij ijvert voor Gods woord. Zie je jezelf er al in? Ja? Dat de Heer gedenkt en jij gedenkt hem. En hij zegent jou. En je ijvert voor God en voor zijn woord. En je gaat het doen. Steeds meer. Mooi, hè? Dit is nog maar een inleiding. Want nou is het gezicht nog niet eens begonnen. Dat gaat nu beginnen. Vers 8. En ik zie 's nachts. Ik heb het vertaald voor je. En zie. Iemand die zit op een rood paard, gezeten op een rood paard. Dat paard staat tussen de mirte in de diepte. En achter hem rode paarden, roodbruine paarden en witte paarden. Nou, dan heb je gelijk het spul bij elkaar. Hé, hey, dat is apart. Dit is het podium. Ja? Dit is het podium. En dit zien we. En dat in de nacht. Goed. Ik zie 's nachts. Ik zie 's nachts. Daar begin ik mee. Als het nacht is, in je leven dus. Ja? Persoonlijk maken. Het andere sla ik even over als je het niet erg vindt. Persoonlijk maken. De nacht van jouw gemis. De nacht dat al het kwaad of alles wat je tegenzit, vul maar in, dat vlieg je ineens aan. En je raakt er bedrukt, gedrukt onder. De nacht dat je er niet meer uitkomt voor je leven. De nacht dat je je diep ontkend voelt, want, nou, dan komt het bombardement wat er allemaal gebeurd is. Ja. En mijn vraag nu, te midden van die nacht, zoek jij dan gezichten van God? Of zit je vast in je eigen gelijk en zelfrechtvaardiging? Of zit je vast in zelfbeklag? Ik vraag het gewoon omdat het hele reële dingen zijn die zich ineens voor kunnen doen in mijn, in jouw leven. En daarom kan ik er ook over spreken. Ja? Zoek jij dan lichtpuntjes in jouw nacht? En dat lichtpuntje is niet dat je zegt, we gaan eens lekker eten. Dat is ook prima, kan je ook doen. Maar die lichtpuntjes zie je in de hemel. Ja? En dan vraag ik natuurlijk, want ik vraag door, en wat zie jij dan? Nee, je hoeft niet te antwoorden tegen mij. Ja? Want laten we vanmorgen maar eens meekijken met Zacharia. En misschien kan die nog één keer op, als het mag, Martine. Wat ziet hij dan? Iemand gezeten op een rood paard, staande tussen de mirte in de diepte. De mirte in de diepte en achter hem rode paarden, roodbruine en witte paarden, heb ik dan maar aangevuld. Ja, dat ziet hij. Ja? Zie iemand die op een rood paard zit. Iemand. Dat is niet een engel, die iemand. Dat is ook niet God, die iemand. Het is wel een strijder. Het is een grootvorst. En als we Satan zouden zeggen, doen we een beetje algemeen. Dus ik zeg Belial. Waar ga je voor? Voor Belial of voor Christus? Weet je nog? 2 Korinthe. Ja. En Belial zit op een rood paard. En waar is hij? Kijk maar mee. Tussen de mirte in de diepte. Mirten. Ja. Mirten die blijven groen. Vind je niet prachtig? Die blijven groen. Wat er ook gebeurt. Mirten, daarmee bouwen ze een loofhut. Dat kan je allemaal vinden hoor. Als je het nakijkt. En dan trek ik hem door. Nu geestelijk, meer te duiden op het volk van God. Meer te duiden op de zonen van God. Meer te duiden op de gemeente van Jezus in de hemel. Maar dan pak ik hem gelijk door voor onszelf. En hem achteraf, want dan gaat de volgende erop. En dan zie ik wat de Heer zegt door middel van Jesaja. Ik geef in de woestijn, de ceder de ruimte, de acacia, de mirte en de olieboom. Dus in de woestijn geeft de Heer ruimte aan de mirte. In je woestijn geeft de Heer ruimte aan jou. Vind je het niet prachtig om dat op te gaan merken? En we vinden nog een prachtige tekst daarvan in Jesaja. Dat is de volgende. Het is allebei de Naardse Bijbelvertaling, maar dat zie je. In plaats van een doornbos schiet een cipres op. in plaats van de distel schiet de myrteboom op, worden zal dat voor de ene tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet wordt weggemaaid. Uitgeroeid, zeggen ze wel eens vertalen, staat letterlijk weggemaaid. Heeft Nadens de Bijbel goed vertaald. Dus, in plaats van de distels, meervoud, al die narigheden in je leven met de achtermacht de duisternis, schiet een myrteboom op. Jijzelf gaat tevoorschijn komen. Als zoon van God in aanbouw. Laat ik het zo maar zeggen. Dat lijkt wel. Ja. Prachtig, hè? Mooi. Tussen de myrte stond er in de diepte. Heb je hem nog? Ik zou snel door kunnen lezen. Maar ik vroeger de neiging toe. En ik, ja, oké, de volgende. Nee. De diepte, dat is het volgende. De diepte van de zee, dat is dus het dodenrijk. Het klimaat van de dood. De werking van dood. In die diepte, in zo'n diepte, en dat merk je dan ook, dan leef je in ballingschap. Dan woon je in Babel. Dan leef je Babels. En dat kun je merken. En dat probeert die Belial ook te bewerken natuurlijk. Dat begrijp je. Probeert de Satan te bewerken. En achter hem stond er dan rode paarden, roodbruine en witte paarden. Nou zou je in de war kunnen raken. De vorige preek. En als je Openbaring erbij neemt. En je hebt van die mensen die heel wettisch zijn. En heel letterlijk. Dus die gaan het allemaal. Is gelijk. Maar dan kom ik er niet meer uit. Nee, zo kom je er niet uit. Je komt er alleen uit als je er hemels mee aan de gang gaat. En dat doen we vanmorgen ook. Ja? En dan zie ik allereerst. Nou nee, laten we even pakken. Die paarden die we zien. Dat zijn dus drie. Je hebt er drie geteld, hè? Drie soorten paarden. Dat zijn drie soorten. Denk aan PK. Paardenkrachten. Drie soorten krachten. Dat zijn dus drie soorten werkingen. En deze drie duiden op, en dat is voor degene die het verder wil bestuderen, aards, dat is de eerste, op doods en op hemelsleven. Heel compact even gezegd. Aards, doods, hemelsleven. Even het uit elkaar halen, want bij ons loopt het soms door elkaar nog. Ik kom bij de eerste. Dat zijn de rode. Er staat Edom. Adom. Edom. Nou, iedereen snapt daar wel iets van, denk ik, als je dit woord al hoort. Maar het wordt vaak vertaald als aardrood. Aardrood, want er zit ook Adam in, maar dat is weer niet Adom. Want Adam is niet dom. Nou, oké. Een beetje soms. Net als wij. Aardrood, rood, dan leef je, ik vul het gewoon in, ook vanuit mezelf, op grond van wat er zichtbaar gebeurt. Er zijn mensen, maar ik kan het soms ook wel eens hebben, die gaan op alle zichtbare prikkels in. En er gebeurt er iets en hup, we gaan ze weer. En dan moet ik dat nog even, en die moet dat ook bijhouden. Wat een leven, jongens. Ja, moet een hoop energie hebben. Heb ik nog wel, maar wil ik daar eigenlijk niet aan besteden. Ja? Dus mijn vraag is, heb ik al lang aan mezelf gesteld, ga jij op alle zichtbare prikkels in? Dat is mijn vraag. En subvraag, heb jij een zeef, een geestelijke zeef, waarin je het zift? En er vallen gewoon een hele hoop dingen doorheen, daar hoef je niks meer mee te doen. En er blijft iets achter en denk, dit is mooi. Heer, hier kan ik mee aan het werk. Ik zie sommigen heel verbaasd kijken, maar zo kan het werken. Ga eraan staan voor jezelf. Niet wettisch, die zeggen, oh, dom van mij heb ik weer niet. Probeer die zevens te ontdekken die je hebt. Geleid door Gods geest, ja? Want als je dat niet hebt, als je inderdaad wat ik net schilderde een beetje te wild misschien, maar dat je er allemaal op ingaat, daar heeft de Bijbel een woord voor. Die noemt dat vleeselijk leven. In plaats van geestelijk leven. En vleeselijk leven is vreselijk. Ja, merk je. Merk je ook als ik zelf daar weer even in verval. Goed, dat woord wat ik net zei, Edom, dat vertalen ze ook wel met bloedrood. Bloedrood. Dat kan. En dan denk ik aan, er wordt bloed vergoten. En als het bloed vergoten wordt, dan is er een oorlog aan de gang. Ja? Een strijd om levens van mensen. Een strijd om jouw leven in deze coronatijd. Ik zie hoe het gebeurt. En we komen er doorheen met elkaar. Daar ben ik ook van overtuigd. Maar hij is wel aan de gang. Rood wijst ook op, vorige keer al gezegd denk ik, bij het vorige nachtgezicht, onrein leven, wetteloos leven. Rood wijst op zonde, op verderf. Rood wijst ook, let goed op leven in onvrede. Je kan te midden van een gemeente zitten en leven in onvrede over dingen die niet naar jouw zin gaan. Of waarvan je vindt dat ze niet naar Gods zin gaan. Dat is nog een leukere, ja. Die doet het ook wel erg goed. Maar één ding is zeker. Deze werkingen. Als je echt leeft met de Heer, dan ga je deze werkingen steeds meer bij jezelf onderkennen als dat speelt. Want je merkt ook, Heer, ze weerhouden me om te leven zoals u bedoelt. Ze belemmeren me om uw woord te willen begrijpen. En als ik het al begrijp, dan belemmeren ze me om die woorden te gaan doen in mijn leven. En daarachter zitten, en dat heb je al ontdekt, geesten die het je uit de klauwen slaan. Die het je uit de handen nemen. Geesten van verwerping. Die bewerken dit. Rode paarden. Dan komt er een heel speciaal soort paard. Dat zijn de roodbruine paarden. Ja, er waren geen plaatjes van te vinden. Roodbruine paarden. Luister goed. Dan is het bloed eruit. Ik heb het over de kleur. Dan is het leven eruit. En je ziet de kleur vervagen. De kleur vervaagt. Gods leven vervaagt in mensen. Dat kan je soms zien. Ik heb het in het verre verleden, dan heb ik het over zo'n 42, 43 jaar voorgaan, als ouds en voorganger, heb ik dat wel eens gezien. Dat ik denk, het wordt grijs, het wordt die persoon verandert. Ik vond het vreselijk. Ja. Maar je kan het ook bij jezelf waarnemen als dingen gaan vervagen. De dingen van de Heer. Kun je bij jezelf waarnemen. Dat is beter om daar te beginnen. Maar het vervaagt, zei ik, in mensen. En dan hebben ze steeds minder kleur. Ja. En dan denk ik, als je nou toch wil vergelijken, dan denk ik aan het falen. Oftewel dat faalgele paard in Openbaring. Als je nou toch een lijn wil hebben. En ik ga door met wat er aan de hand is, want wie zit daar nou op? En dat is misschien nieuw voor je, dat is in ieder geval nog niet gepubliceerd. Hierop zit de koningin van de hemel. En wat zegt die koningin van de hemel? Dat weet je ook. Ik zal altijd blijven heersen. In jouw leven. Maar zo wordt het natuurlijk bij jou niet vertaald. Want dan heb je het wel door. De koningin van de hemel. Joh, ik zal wel zeggen, ik blijf hier. Oh ja, dan ga je er toch tegen in. Nee, de koningin van de hemel, die zorgt ervoor. De koningin van de hemel, die zorgt ervoor dat jij zegt, zo moet het blijven en anders kan het niet op een andere manier. Daar heb je hem. Ja? En dat moet altijd zo blijven. Dus je kan nooit makkelijk veranderen. En de Heer zegt, bij mij is het makkelijk veranderen, vernieuwen, van dag tot dag. Ik wil je helpen, maar ik zie ook wat er tegen zit en wat er tegenwerkt in je leven. Dus die koning van de hemel, die wil heersen in mijn, in jouw leven met occulte geesten. Zoals het nu is, kan niet anders. En als mensen die zitten in nood, en dan snap ik het nog. Het kan toch niet anders? En ik kan niet anders, ik kan niet verder anders. Ja. Nou, moet je tegen de Heer zeggen. En moet kijken of hij ja zegt. Denk het niet. Als hij niks hoort, dan geeft hij ook aan dat je gewoon nog eens verder door moet denken. Want die koningin van de hemel, die wil dat je aards blijft leven. Je mag niet hemels leven. Je mag dat leven van God niet verder ontwikkelen. Er komt onvrede, er komt bitterheid, er komt van alles wat zo maakt. En die koningin van de hemel, die heeft de dood bij zich. Ik wil bijna niet zeggen in zich. Het zijn woorden, maar het gaat mij om de werkelijkheid die dan aan de gang is. In Openbaring 6 vers 18 heet deze ruiter daarom dood. Een derde, de witte. Nou, dat is mooi. had die eerste twee maar overgeslagen. Zullen mensen zeggen die een beetje hekel hebben aan als het gaat over waar je tegen moet vechten. Witte, dat is de kleur van licht en leven. Wie zit er op het witte paard? Jezus. En wie volgen hem? Precies. Ja. Jij mag Jezus volgen op een wit paard. Ja? Jij mag dus Jezus. En dan vertel ik even hoe het in elkaar zit als je dat doet. Dan laat je Jezus met Gods geest in je leven werken en doorwerken. Ja? Werken in waar je wel voor kiest en in waar je echt niet voor kiest. Werken in hoe je leeft. Werken in hoe je met elkaar omgaat. Wit, dat weet je uit de vorige preek hierover, is zuiver, rein en heilig leven. Dat je naar verlangt om nog meer Gods heerlijkheid te openbaren. Dat je naar verlangt in vrede en gerechtigheid te leven. Want zo op deze manier, in deze geest dus, want dat is op deze manier, bouw je mee aan de gemeente van Jezus. Hier bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dus hier. Toch? Wat zien we? In vers 8, drie verschillende paarden. Drie verschillende sferen, hemelsferen. Drie verschillende werkingen. En dan zegt Jeremia, wederom, vanuit de Naardense Bijbel, boog en werpspeer houden ze vast. Meedogenloos is het. Ze kennen geen erbarmen, ontferming is dat, hè? Hun stemgeluid dreunt als de zee. En op paarden rijden ze rond. Toegerust is het als een man van voor oorlog. En dan komt hij. Tegen jou, dochter van Sion. Dus deze werkingen, heb je hem nog, het lijntje, richten zich tegen Sion. Deze werkingen richten zich tegen onze gemeente. Deze werkingen richten zich tegen jou en mij. En dan gaat het verder in het volgende vers, vers 9. Zacharia komt aan het woord. Dit is Zacharia. En ik vraag, wat zijn deze, mijn Heer? En de engel die met mij spreekt zegt, ik laat je zien, bijna geen vertaling zet dat twee keer, maar er staat duidelijk, staat dat onderstreept, ik laat je zien wat dit betekent. Een engel spreekt met Zacharia. Hey, had je dat al door? Nou, ik ook niet, want dat zien we nu pas. Ja? En welke engel spreekt er dan met Zacharia, denk je? Als je dat zo leest. Ik denk, ja, inderdaad. Ik denk Gabriel. Gabriel spreekt met hen. En Zacharia spreekt Gabriel aan met Heer. Nou, de verklaringen en vertalingen, die zitten hier echt wel met wat knooppuntjes, om het zo maar te zeggen. Maar ik leg het gewoon simpel uit zoals het is. Gabriel laat zien, laat ons ook zien, wat dit allemaal betekent. En dan komt er een prachtig vers achteraan. En hij antwoordt, die tussen de myrte staat. Is dat dezelfde? Ik zei al dat het moeilijk was, want die staat tussen de myrten. Hebben de vertalingen moeite mee, de verklarers? Ik lees hem eerst even door. En hij zegt, deze zijn die de Heer gezonden heeft om de aarde te doorkruisen. Ja, oké. Okay. Sommigen zeggen, tussen de myrten staat, moet je weglaten, want anders is het iemand anders. Nou, ik denk dat dit iemand anders is. Goed. Hij die tussen de myrten staat. Er staat dus tussen de myrten staat er iemand. En sommigen denken dan aan die op het paard, weet je wel? Die Belial. Dat kan ik me ook voorstellen. Niet dat ze dat Belial benoemen, want zover zijn ze daar niet in. Maar Maar anderen zeggen, nee, dit is duidelijk een ander. En dat vind ik wel leuk, dat we verklaringen daar in ieder geval gezocht hebben. Nou, dit is inderdaad een ander. Er staat dus ook nog iemand tussen die Myrte. In de diepte. Ja? Waar dat paard bezig is met die drie paarden. Ja? En die zit niet op een paard, maar die staat tussen de Myrte. De Myrte, wat was het ook alweer? Myrte? God, gewoon Gods zonen. Jij en ik. Zo simpel. En die wil samen met jou vechten tegen Belial. Want die staat op dat paard, weet je wel? Die zit op dat paard. En dat paard, dat staat tussen. Ja? Heb je hem? Beetje lastig. Als je hem zo pakt en niet denkt, oh ja, hoe kan dat nou? Dan kom je er wel. Hij wil samen met jou vechten tegen Belial. Hij wil jou onttrekken aan de werkingen van de koning van de hemel. Hij wil jou helpen Gods heerlijkheid te openbaren. En wie is dat dan? Welke engel hebben we daarvoor? Heel simpel, Michaël. Samen met zijn strijdengelen. En hij zegt, deze zijn die de Heer gezonden heeft om de aarde te doorkruisen. Waar horen we dit ook? In het boek Job, ook zo'n mooi boek, hè? In het boek Job, dat is ook een boek wat je echt met geestelijke ogen moet lezen. Dus kom je er niet uit. Maar ik geloof dat we hem in de tekst hebben staan. Komt ie. Ja. Op een dag komen de zonen van God hun opwachting maken bij de Heer. En ook Satan bevindt zich onder hen. De Heer zegt, waar kom je vandaan? Hij antwoordt, ik doorkruis de aarde. Dat staat er letterlijk. Wordt weer anders vertaald natuurlijk. Omdat de mensen denken, nee, hij is al terug, dus hij heeft de aarde doorkruist. Ja, dat heb je als je niet geestelijk denkt. Dan ga je het anders vertalen. Ik doorkruis de aarde. Satan doorkruis de aarde. En dan pakken we hier hem weer op. Dus deze grootvorsten, die doorkruisen de aarde. Ja? Met hun werkingen. En dat doen ze in levens van mensen. Dat doen ze dus in jouw en mijn leven. Als ze de kans krijgen. En wie zegt hij krijgt de kans niet? Bij mij gebeurt dat niet. Die moet eens goed nadenken of die wakker is. Ja? Geestelijk. Begrijp je het? Ja. Dus heb dat in de gaten. Wanneer dat gebeurt. En deze die dus door de aarde doorkruisen. Die antwoordde Michaël. Aan Michaël dus. Heel de aarde zit neer. En is rustig. Is dat positief, denk je? Nee, dat is niet positief. Je zou dat kunnen denken, oh wat heerlijk, er is een vrede, het is rustig, er is niks meer aan de hand, lekker jongens, geen strijd meer. Er zijn mensen die zo als gelovigen willen leven. Nou, veel plezier ermee. Ik denk niet dat het je lukt op de duur. Heel de aarde zit neer en is rustig. Dat betekent, iedereen blijft zitten waar die zit. Niemand maakt zich druk. Ze leven in Babel. Ze leven in ballingschap. De tempel ligt notabene in de puinpoeier. En ze gaan gewoon door hun eigen leven te leven, want het is wel lekker rustig zo. Ze doen dingen die zij leuk en interessant vinden. Kunnen we nog iets leuks doen in de gemeente? Ben je zelf niet leuk genoeg dan? Ze vinden het allemaal wel best zo. Ze hebben het goed. Ze hebben rust. Eindelijk rust. Ik heb het iemand horen zeggen ooit. Een jaar of 20 geleden. Ik kan het nou wel zeggen dan. Eindelijk rust, want ik hoef niet meer te strijden. Ik denk, volgens mij ben je ergens anders in een andere sfeer terechtgekomen. Ja? Ik moet nog wel strijden. En dat is niet heel heftig hoor. Dus je moet niet denken, oh strijden, krijg je die mensen die gaan strijden. Ja, oh, ik heb zo te strijden. Ik denk, houd toch op, doe eens een beetje ontspannen met de Heer. Ja? Toch? Want Hij helpt je. Hij werkt door je heen. Hij wil je, als je in die valse rust zit, dan wil hij jou eruit halen. Ja, dat is even lastig. Even een dingetje misschien. We zien dit dus, maar dat had je al begrepen, deze werkingen, valse rust, ook in onze tijd. En Jezus spreekt tegen jou. Hij wil de hemelse dingen met jou delen. En mijn vraag is natuurlijk, en jij? Trek jij met hem verder weg uit Babel? Merk je bij jezelf, oh, ik word in Christus gezegend met hemelse zegeningen. Zit je in de coronatijd met allerlei dingen? Ik heb daar wel wat van gehoord, ook in de gemeente. En dat mag ook allemaal, dus blijf gewoon praten vanuit je hart. Maar als je nou dieper doorkomt, op een gegeven moment kom je weer terecht en denk, dit is het jongens. Dit is het, in Christus word ik gezegend met alle hemelse zegeningen. Wat zou ik nog meer willen? Heer, ik wil bezig zijn met wat u mij belooft. Mooi. Nou, ik wil het vanmorgen niet te lang maken, daarom heb ik een sprongetje gemaakt naar de afsluiting in vers 16.
Komt ie.
En dan mis je niet zo heel veel. Daarom, zo zegt de Heer, ik keer terug naar Jeruzalem. Hij ook al. In ontferming. Mijn huis in haar wordt herbouwd, is de uitspraak van de Heer van de hemelse machten. En een meetsnoer wordt uitgespannen over Jeruzalem. Dat is mooi, als je de Heer nou hoort praten te midden van die werkingen. Maar je had het positieve ervan aan te pakken, denk ik. Hij zegt, ik keer terug naar Jeruzalem. Naar jou. In ontferming. De Heer keert terug. Hij keert terug in mensen die zich, die lief hebben. Die hem lief hebben. Die zijn woord lief hebben en gaan doen. Mensen die elkaar lief hebben. Die zich ontfermen. Hij zegt, ik keer terug naar Jeruzalem in ontferming. Ja? In ontferming. Bijbels Hebreeuws, rachamim. Berachamim. Ja? En rachamim, daar zit het woord rechem in. Even één keer even nog een moeilijk dingetje. En dat is moederschoot. Vind je het niet prachtig, want wat wordt er in de moederschoot geweven? Nieuw leven. Heerlijk toch? Ja? Nieuw leven. Geweven in de moederschoot. De gemeente hier, de gemeente hier, je weet wat ik ga zeggen, is de moederschoot van God. Hier wordt Gods zaad gezaaid. Hier vindt bevruchting plaats. Hier komen zonen tevoorschijn. Mensen die zeggen, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Om u te openbaren in mijn leven. En dan hoor je de Heer ook verder zeggen in deze tekst. Mijn huis in haar wordt herbouwd. Gods huis, de gemeente, wordt herbouwd. Werk jij hier aan mee? Vanmorgen de vraag, met jouw leven. Ook als je gefrustreerd bent in het leven. Oh, wat kunnen mensen toch gefrustreerd raken in het evangelie. Misschien wel in hun voorganger, in hun oudste. In wat er allemaal gebeurd is. Daar kom je niet ver mee. Ah, je mag het uiten. Scheld van mijn part tegen je voorganger, tegen je oudste. Kan nog wel wat hebben. Hè? Begin eraan. Ja? Maar eindig er niet mee. Je snapt me. Maar dat je je wel uit. Van hart tot hart kan uiten tegen elkaar. Naar elkaar. Dus. Het gaat erom, werk je hier aan mee. Ook als je gefrustreerd bent in het evangelie. Want dit zegt de Heer. De omschaarde staat er in de tekst. En een meetsnoer wordt uitgespannen over Jeruzalem. En dit meetsnoer, je weet nog dat andere, maar dit is het goede meetsnoer. Hier staat ook een ander Hebreeuws woord. Dat heb ik al eens aan iemand uitgelegd. Die dacht, hé, gaat dat hier verkeerd? Heeft hij het verkeerd uitgelegd? Dit is het goede meetsnoer. En met het goede meetsnoer, beste mensen, stel je geen grenzen vast. Wist je dat? Want er zijn geen grenzen aan. Ja. En aan, nou, je kan het invullen voor jezelf. Al die goede dingen dan, hè? Niet woede en kwaad en gefrustreerdheid. Daar hebben we het niet over. Hiermee stellen ze geen grenzen vast. Het hele mooie, maar dat wist je al, hiermee nemen ze jou niet de maat. Dit goede meetsnoer valt in Gods liefelijke dreven, zegt de psalm in de oude vertaling. En misschien weer dat vervelend weer, maar de dreven zijn de driften. En de driften zijn de wegen die je gaat. De lanen in, de paden uit. Prachtig toch? Maar dan voor je leven. Dan voor je persoonlijk leven. De werkjes. Die andere werkjes, dwaalwerkjes uit. En de weg van de Heer in. Prachtig. Dat geeft jou ruimte en vrijheid en overvloed. Vers 17. Nogmaals. roep als volgt, zo zegt de Heer van de hemelse macht. Nogmaals zullen mijn steden overvloeien van het goede. En de Heer zal Sion nogmaals troosten. Denk aan jezelf. Hij zal nogmaals welgevallen hebben aan Jeruzalem. Vind je het niet prachtig? Dan hoor ik iets van dit houdt nooit op. Zo. Want dit belooft de Heer. Nogmaals zullen mijn steden overvloeien van het goede. Mijn steden, die zitten hier bij elkaar. Dat zijn jullie. Ja? En hiermee troost de Heer jou dus persoonlijk vanmorgen. Nogmaals zal ik mijn welgevallen hebben in jou. Dat is wat mij betreft niet veranderd. Omdat ik het goede, het goddelijk goede in jou wil laten en kan laten werken. In jou heb ik mijn welbehagen. Jij bent mijn zoon. Ik heb jou heden verwekt voor een prachtige toekomst. De dageraad breekt door in jou. En jij gaat met mij mee naar de volle dag tegemoet. Ik vervul jou helemaal van mijn werkingen, van mijn krachten, van mijn wijsheid, van mijn geest. Amen. Ik wil bidden. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Ik bid, ja, het is een beetje moeilijk, maar ik bid dat het overkomt. En met overkomen bedoel ik de werkingen die u aangeeft. De dingen die u aangeeft voor ons leven persoonlijk. En dan bid ik ook dat we er natuurlijk iets mee gaan doen. Niet op zo'n manier dat we moeten sjouwen en ploeteren, maar op die manier dat we het in de ruimte houden van uw koninkrijk, in de ruimte van uw geest en zo ook meer u tegemoet gaan in het leven. Prachtig. Dank u dat u ons daarin zegent. Dank u dat u ons daarin helpt. Dank u dat dit alleen maar ons verder kan helpen. Te midden van coronatijd of frustratie of teleurstellingen. Dit gaat er bovenuit. Dit verheft ons naar u. Zo zegen we elkaar. En dank u dat u bij ons bent. Ook als we avondmaal vieren. Dat we het kunnen doen vanuit ons hart. Vanuit uw hartsgezindheid. Vanuit uw mentaliteit. En u bent daarbij. In ieder opzicht. Halleluja. Amen.